Oké, mensen, opnieuw gaan we verder met de overdenkingen van het Johannes-evangelie. En we zijn nog steeds in hoofdstuk 5 en ik stel voor om toch opnieuw dit hoofdstuk samen te lezen. Het neemt wat tijd in beslag. Ik vind het steeds belangrijk dat we Gods woord ook met elkaar samen lezen. Dit zegt Gods woord. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem aan de schaapspoort een vijver die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met 5 zuilen hangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kleupelen, verdorden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin daalde, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een mens die 38 jaar ziek was geweest. Jezus zag hem liggen en daar hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tot hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem, sta op, neem je rustbed op en wandel. En terstond werd de mens gezond. En hij nam zijn rustbed op en wandelde. Nu was het Sabbatdag op die dag. De Joden al zeiden tot de genezene, het is Sabbat en het is u niet geoorloofd uw rustbed op te nemen. Maar hij antwoordde hun, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft op mij gezegd, neem uw rustbed op en wandel. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u heeft gezegd, neem uw rustbed op en wandel? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een menigte op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hen, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen, want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals hij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem heeft gezonden. Bewaar voor waar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat gij van mij getuigt, waar is. U hebt naar Johannes toegezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en u hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daar een eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt, en die de eer zoekt die van de enige God komt? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover het stukje uit Gods woord. Als we even de indeling erbij nemen, dan zien we dat we ondertussen inderdaad in het eerste blokje nog altijd zijn. De genezing van de verlamde man schenkt hem nieuw leven, daar hebben we de vorige maal over gehad. Maar creëert ook conflict. En daar gaan we ons eigenlijk vanavond mee bezighouden. We gaan niet aan Jezus' verdediging toekomen. Maar het moment van conflict is vanaf vers 10 tot vers 18. Nu, we zijn onze vorige overdenking zowat geëindigd met terug voor de geest te halen wat er op Sabbat precies gevierd wordt. Mede gezien het feit dat dit het identiteitskenmerk is waar de Joden in de Grieks-Romeinse wereld onbekend staan. En de zevende dag viert de bloei van het leven dat de Schepper God aan zijn wereld gegeven heeft. En zes dagen heeft hij alles zijn juiste plaats en functie gegeven, zodat de schepping nu kan gedijen en floreren, groeien en bloeien, want daartoe heeft God zijn schepping gecreëerd. En op de zevende dag is de mensheid helemaal klaar om te rusten in de bloeiende voorziening die God ons gegeven heeft. Sabbat is geen feestmaaltijd omwille van de noeste arbeid, waardoor dat het land zijn opbrengst gegeven heeft. Dat is de 1e mei, hè, de dag van de arbeid. Het land geeft zijn opbrengst omdat God de groei schenkt. Het is zijn genadegave aan ons. Dus is het ook geen verrassing dat deze genezing op Sabbat al snel leidt tot vragen aan de eeuwige leven. Omdat de Sabbat gaat om het genieten van het leven van God. En dat is een van de redenen waarom de Heer Jezus bijvoorbeeld in Marcus' verhaal het opneemt tegen de fariseeën, omdat ze de Sabbat helemaal zo niet zien. Voor hen draait de Sabbat vooral rond restricties, wat dan niet mag. En de Heer Jezus maakt wel duidelijk dat ze iets gemist hebben. Mensen zijn niet gecreëerd om de Sabbat te bewaren, maar de Sabbat is er om mensen te bewaren. En waar dat de Sabbat een verhindering is om mensen te bewaren, is dat heel spijtig voor de Sabbat. En ik kan het weten, zegt de Heer Jezus, was erbij toen de wet van de Sabbat uitgevaardigd werd. Ik weet wat de bedoeling ervan is, en dat laat mijn werken op Sabbat zien. Ik merk dat hier maar gewoon maar even op, mensen, omdat die genezing hier op Sabbat in hoofdstuk 5 een heet hangijzer is, dat terug gaat opgerakeld worden in Johannes hoofdstuk 7. Wat dan mij furieus is op de Heer Jezus, wilt u even met mij meekijken naar Johannes hoofdstuk 7 vers 21. Jezus antwoordde en zei tot hen: één werk heb ik gedaan en u verwondert zich daarover. Dat is dat ene werk dat hier gebeurd is natuurlijk. Mozes gaf u de besnijdenis en u besnijdt een mens op Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op Sabbat, opdat de wet van Mozes niet wordt verbroken, bent u dan verbitterd tegen mij omdat ik een hele mens heb gezond gemaakt op Sabbat? Zie, mensen zijn nog altijd aan hetzelfde been aan het knagen. Hè? Jezus verbreekt de Sabbat. Een klein momentje, zegt de Heer Jezus. Jullie weten toch zelf ook dat er veel gewichtiger zaken zijn dan het bewaren van de Sabbat. Jullie moeten zelf de Sabbat verbreken, zegt de Heer Jezus, om de wet aangaande de besnijdenis te bewaren. En dan snijden ze nog een stukje weg bij een mannelijk kind om hem conform te maken aan de wet. En jullie hebben daar moeite mee, zegt de Heer Jezus, als ik een volledig mens gezond maak. Dat ik normaal is, hè. Allee, dat is de Valediaanse vertaling van het Aramees. Maar ik zeg dat gewoon, mensen, om aan te geven hoe hoog deze kwestie hier zit. Want in hun ogen heeft de Heer Jezus, door op Sabbat te verlanden, want te bevelen zijn brustbed op te nemen en te wandelen, wel schaamteloos de Sabbat verbroken. Op het feest in Jeruzalem, en plein publiek, met de rustbed op uw schouder door de straat wandelen. Je kan op vele manieren de Sabbat schenden, maar dat is hier wel de moeder van alle schending, niet? Denk bijvoorbeeld aan Jeremia hoofdstuk 17, vers 21 en 22. Dit zegt Yahweh: pas op dat u op de Sabbatdag geen last draagt of door de poort van Jeruzalem brengt. Breng geen last uit uw huizen en doe geen werk op de Sabbat, maar houd de Sabbat heilig zoals ik uw voorouders geboden heb. Nu, als je dit leest, zien jullie toch ook dat dat hier gewoon de normale door de weekse activiteiten buitenshuis betreft. Binnenshuis mocht je wel nog wat aan nodig was verrichten. Nou, het was trouwens een feestdag, moest geen koddebatant, nee. Maar ja, wij weet je maar nooit, hè. Het is beter voor toch wat strenger te zijn, en daarmee toon je toch dat u echt menens is, hè. Maar het getuigt ook mensen van een zeker wantrouwen, hè, ten aanzien van Yahweh God. Zo'n houding. En hopelijk zie je ondertussen wat dat Johannes hier probeert te doen, mensen. Ik heb een voorzet gegeven door u te wijzen op het feit dat dit opnieuw aan bod komt in hoofdstuk 7. Maar Johannes wil hier nu de kwestie van dat hele Sabbat gebeuren op de agenda zetten. We moeten het hebben over de Sabbat. Later gaan we het ook nog hebben over heel die kwestie rond Abraham. Nog zo'n heetgangijzer. Maar nu eerst de Sabbat. En de Heer Jezus behaalt hier een opzettelijke provocatie om hen te doen nadenken over wat dat zij met de Sabbat doen. Omdat ze iets wat dat God bedoeld heeft te leven, gebruiken voor tegenovergestelde te doen. Door hun manier hier om de Sabbat te bewaren, verlogen ze in feite waar dat het werkelijk om gaat. Want voor hen is de genezing van een individu geen prioriteit. Dat kan iedere dag. Je offert onze nationale identiteit en de nationale verbondstrouw niet zomaar op. Sommige zaken zijn groter dan enkel het individuele belang. En die visie is nog niet zo zot als dat je denkt. Want dat principe wordt soms ook wel in kerken misbruikt. Ik zeg misbruikt, omdat het belang van de gemeenschap in beginsel boven het persoonlijk belang houdt. Alleen is het in de westerse kerk de slinger meestal naar de andere kant uitgeslagen en staat het individu centraal. Het belang van de geloofsgemeenschap is aan vele andere persoonlijke prioriteiten ondergeschikt geworden. Maar hier, mensen, raakt Johannes een punt aan dat we de Heer Jezus met een al even opzettelijke provocatie en Marcus-evangelie zagen doen. Herinner je zich nog, mensen, de genezing van de man met de verschrompelde hand in de synagoge op Sabbat en Marcus hoofdstuk 3? Dan vraagt de Heer Jezus de man heel bewust om in het midden te komen staan. Iets wat de Heer Jezus normaal meestal niet doet, want hij neemt heel vaak de mensen apart, hebben we gezien. Maar hij confronteert dat de leiders van de synagoge, die al een hele tijd achter hem aan zitten, om hem aan te klagen. En dan stelt Jezus hen de vraag: is het op Sabbat geoorloofd om goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? En dat is een vraag, als u zich nog herinnert, die het einde van het boek Deuteronomium samenvat. Waar dan Mozes het volk de twee wegen voorhoudt: goed of kwaad, leven of dood. En wat doet Jezus nu wanneer dat hij die beide, goed en leven, met elkaar verbindt? Wel, die fariseeën die geloofden dat je wel een leven mocht redden op Sabbat, maar je mocht niet doen wat dat goed is. En wat zegt de Heer Jezus? Wie heeft jullie de autoriteit gegeven om het oneens te zijn met Mozes? En te zeggen, leven, ja, maar goed doen, niet. Terwijl dat Mozes daar namens Yahweh spreekt, en leven en goed doen samen horen. Ja, jullie zeggen wel trouw te zijn aan de Torah, maar je maakt een onderscheid, wat dat God zegt dat die zaken samen horen. En waarom is dat onderscheid gemaakt, zegt de Heer Jezus? Omdat hun hart verhard was. Ze kenden geen erbarming En ze hadden geen medelijden. En dit is naast de Sabbatrust, de nieuwe schepping en het eeuwig leven, ook één van de drijfveren mensen hier in dit verhaal. Dat spanningsveld dat je doorheen de evangeliën ziet tussen enerzijds Jezus' zijn erbarming over de mensen en anderzijds die religieuze leiders die aandringen op regels. En voor sommige mensen, en dat is vandaag niet anders, had het alleen maar om gehoorzaamheid aan regels. En had het niet om gezonde mensen worden. Want men vergeet dat de Torah in beginsel gegeven is om mensen in staat te stellen om volkomen te worden, om waarlijk te leven. En die bedoeld is als een morele gedragscode die op elke mogelijke situatie in het leven betrekking heeft. En dat gebeurt vooral wanneer dat iemand zijn Bijbeltje begint, niet Genesis 1, maar Genesis 3 en de zondeval. En men meent dat de werkelijkheid voornamelijk bepaald wordt door de zonde. En wat als dat niet eens zo is? En dat de fundamentele realiteit leven is. Want waar komt leven vandaan? Uit God. Wij hebben geen leven in onszelf. En gezien de aard van het leven dat mensen gegeven is, relationeel is, dan is zonde datgene wat dat zegt dat ik leven in mezelf kan vinden door autonoom en eigenrijd te gaan handelen. En dan heeft zonde in de eerste plaats betrekking op alles wat er niet in overeenstemming is met Gods karakter en niet met de morele gedragscode. Kan je me volgen? Dus het is mogelijk mensen om zo gefixeerd te zijn op de precieze regels dat gewoonweg demonisch wordt. Demonisch in die zin omdat het de menselijkheid van de mens aan het vernietigen is. En dat gebeurt wanneer dat men geneigd is om de regels te gebruiken om te straffen. En dat men niet echt begaan is met herstel en verzoening en het welzijn van de mensen. Men is niet bezig met leven te brengen, maar om iemand te straffen en dat nodig is tegen de grond te werken. En wanneer dat soort dingen zich bij Paulus voordoen, en bijvoorbeeld iemand door zijn daden zich buiten de geloofsgemeenschap plaatst, en men daarin die geloofsgemeenschap gevolg moet dan geven, ja, dan verordent Paulus dat, zodat het individu zich gaat realiseren, wanneer dat hij buiten is, dat dat verre van goed is, en tot inkeer komt. Of anders gezegd, het doel van uitsluiting van gemeenschap is altijd een deur openzetten die tot inkeer leidt. Dat is de bedoeling. En als die optie er niet is, ja, dan wordt het demonisch. Als het doel van tuchtmaatregelen er niet in bestaat om leven en verzoening en eenheid te brengen, ja, dan zie je ergens gewoon van kant gewisseld en zie je dat het zijde van de duisternis overloopt. Er is degelijk ruimte tot tuchtiging, maar wat dat eigenlijk omgaat, is wat dat God zoekt. En dat is barmhartigheid en geen offers. En niet dat we mensen gaan opofferen op het altaar van onze regels, in plaats van genade te betonen. En dat is zo fundamenteel wat dat betekent, Gods volk te zijn mensen. En de Joden, laat Johannes hier zien, hebben het hele punt wat dat de Sabbat betreft gemist. Dat is precies ook wat al later op het Loofhuttenfeest opnieuw naar voren komt. Weet je, in het verhaal met die overspelige vrouw. Omdat ze vinden dat die vrouw gestenen moet worden, niet? Maar wat is Jezus punt daar? Als dat uiteindelijk is wat de wet van Mozes leert, zegt tegen Jezus, dan zult er niemand nog aanwezig zijn hier op dat Loofhuttenfeest. Want ja, is dat wat er gebeurde toen dat jullie ouders overspel pleegden met gouden stierkalf? God betoonde hen juist genade. Dus de Joden begrijpen eigenlijk helemaal niet waar dat Sabbat over gaat. Omdat ze zo gefixeerd zijn op die uiterlijke zaal, zien ze niet wat er gaande is. En mist men volledig waar dat werkelijk om gaat. En dat is eigenlijk evengoed iets wat het ons kan overkomen, hè? Mogen we niet opletten? Maar wat dat hier zo intrigerend is, dat de genezing plaatsvindt, maar nog de man zelf, nog de Joden weten wie dit is. Vers 12. Hoe ironisch. En hoe waarachtig is dat niet? Ze weten inderdaad niet over wie zij het hebben. En herinner u Nicodemus? Wij weten. Waarlijk? En dat is weer een van die thema's waar Johannes mee aan de slag blijft. Onze vooronderstelling dat we het weten. En laat me dat nooit vergeten, mensen. U en ik gaan nooit een grip krijgen op de Heer Jezus. We kunnen en mogen hem nooit ook in een vakje duwen. Je past trouwens ook in geen enkel vakje. En dat doe je niet met de schepper van het universum, door wie dat alle dingen geschapen zijn, en wie dat alles leeft, beweegt en bestaat, dat doen we niet. Johannes zegt tegen ons, luister naar ons getuigenis. Wij hebben het gehoord, wij hebben het gezien, wij hebben het met onze handen aangeraakt. Hij is wie hij is. Ze weten het dus niet. En dat is hier ook de moment, misschien mensen, om ons een keer voor de geest te halen, wat dat we in dat verband al gezien hebben. Want aanvankelijk weet Johannes de Doper ook niet wie dat Jezus werkelijk is, totdat de Heilige Geest neerdaalt bij de doop en het laat zien. Dus er is een bepaalde manier waarop de Geest aan het werk is om Jezus te openbaren, dat is duidelijk, denk ik. Maar ondertussen zijn we verder gegaan dan die doop, en doet Jezus genoeg zaken waarvan dat iemand als Nicodemus kan zeggen, wacht ik een momentje, God is hier op een of andere manier aan het werk. Ik zie voldoende zaken om tot die conclusie te komen. Dus die beide zaken gebeuren samen. De Geest openbaart en God is aan het werk. En dat gaat opnieuw op de voorgrond komen bij de genezing van de blinde man in Johannes hoofdstuk 9. Dat zegt die man ook. Luister, we weten dat God geen gebed van zondaars verhoort. En ik weet wat er met mij is gebeurd, zegt hij. En Johannes, ja, die dwingt eigenlijk, als het ware, en zegt tegen de Joden, ja, weten jullie het allemaal? Hoe kunnen jullie dan tot een andere conclusie komen dan dat God in Jezus was? Hoe is het mogelijk dat jullie tot een andere conclusie komen? En Johannes, die heeft, ja, een aantal verklaringen waarom dat dat zo is. Want er zijn andere zaken die niet toelaten dat ze tot die conclusie komen. Ze weigeren gewoon. Maar het is niet omdat de tekenen niet duidelijk zijn. Zelfs in een blinde kan het zien, in Johannes hoofdstuk 9. Ja, dat is de ironie van de zaak die ontwikkeld wordt tegen de tijd dat Johannes bij hoofdstuk 9 aankomt. Maar lees ook Johannes hoofdstuk 20. De tekenen zijn opdat zij het zouden weten. Nu, waarom vertel ik u dat nogmaals? Ik wil graag nog een keer dat punt maken, want omdat er onder evangelische christen maar vaker de opvatting gevonden wordt dat mensen niets kunnen zien, hè? Tenzij dat de Heilige Geest hen daartoe de ogen opent. En we zien dat inderdaad bij Johannes, maar dat geeft gewoon aan mensen dat er tot dan toe, tot voor Jezus in een doop, er ook helemaal niks te zien was. Tot op het moment dat hij openbaar werd aan Israël, deed de Heer Jezus eigenlijk niks speciaals, waardoor dat hij op een of andere manier opviel. Maar het is met die doop van Johannes dat er iets in gang wordt gezet, waardoor dat de Heer Jezus de dingen doet die de aandacht vestigen op wie dat hij is. En dat is wat ontvouwd wordt in Johannes' verhaal. Er gebeurt genoeg door de Heer Jezus, waardoor iemand in wie geen bedrog is, kan zeggen, God is hier aan het werk. En die mate zelfs, dan dat Nathanael dat een verbluffend belijdenis doet, en wij zien waarvan dat de Heer Jezus zelf verbaasd is uiteindelijk. En nergens wordt er gezegd dat dit door de Heilige Geest is gebeurd. En hetzelfde hebben we toch ook gezien bij de Samaritaanse? Ook zij komt toch tot geloof, enkel en alleen op basis van wat ze te horen krijgt. Geen tekenen, enkel het bewustzijn dat ze door hem gekend is. Evenals Nathanael uiteindelijk, hè? En dat is juist het punt in Johannes. Iemand in wie geen bedrog is, moet gewoon herkennen dat er iets verbazingwekkends gebeurt in de Heer Jezus. En de reden waarom de mensen dat niet doen, is omdat hun hart bedrieglijk en oneerlijk is. En dat is niet Gods probleem. Vandaar dat het zien en het niet willen erkennen van Jezus werken De tekenen die hij doet, dat de Heer Jezus zelf als zonde gedefinieerd wordt. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 15, vers 24. Dan zegt de Heer Jezus, wie mij haat, haat ook mijn vader. En let nu wat er gezegd wordt. Als ik niet de werken onder hen had gedaan, die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde. Zie je dat? Ze wel gewoon niet erkennen dat God is die aan het werk is. Had ik die werk niet gedaan, hadden ze geen zonde. Dus de zonde is wel degelijk dat ze die werken zien. Je kunt er niet naar verschieten, een blinde kan zien. Het is moedwillig niet erkennen, daar gaat het over. Ja. Nu, waarom wijs ik erop? Er leeft onder protestanten en evangelisten die idee dat de mens van nature totaal verdorven is en bij gevolg dus ook blind is voor de dingen van God. En zijn ogen geopend moeten worden door de Geest van God. En bij gevolg ook is geloof dat redding brengt een haven van de Heilige Geest. En we bezingen dat ook in verschillende liederen. Hè? Eens was ik blind, maar nu kan ik zien. Maar sorry, dat is niet wat Johannes leert. In Johannes' verhaal gebeurt er meest meer dan voldoende, zodat iemand in wie dat er hem bedrog is, tot geen andere vaststelling kan komen. Maar wie dat het echter afwijst, laat dan weer zien dat je niet integer of eerlijk is. En op zich is dat geen nieuw gegeven. Ik heb u er al een keer op gewezen, op de magiërs van Farao. Weet je nou, dat zie je het net hetzelfde patroon, hé. Dat doet Jahwe, God, machtige daden, waardoor dat er een moment komt waarop die magiërs wel moeten zeggen en erkennen dat er veel meer aan de hand is, hé. Dit is de vinger van God, zeggen ze. Ook onder de Heilige Geest, hè? Snap je? En dat betekent, mensen, want ik vind dat wel heel bemoedigend, dat je met iemand kunt gaan samenzitten en dat je kunt gaan praten over de geschiedenis achter de Heer Jezus. En dat je bijvoorbeeld, zeg maar iets, kunt zeggen, oké, ik neem aan dat je niet kunt geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar waarom zijn er zoveel verhalen over Jezus' opstanding? Vooral als je bedenkt dat er gaande is in de Joodse wereld, en wat als ze geloven? En wat er gaande is in de Grieks-Romeinse wereld, en wat als ze geloven? Hoe ga je tegen die achtergrond het verhaal van één enkele persoon die uit de dood is opgestaan gaan verklaren? Laat ons dan een keer in alle redelijkheid een keer over hen. Want, zoals dat jullie ondertussen toch wellicht weten, ik heb dat hier toch al meer dan een keer gezegd, verwachten beide werelden niet zoiets als de opstanding van een dode. De Joden verwachten enkel een algehele opstanding. En bij de Grieken en de Romeinen zitten ze zien sterven als de ultieme bevrijding. Uit die kerker van het lichaam verlost worden en een sterretje aan de hemel worden. Dus, waarom dergelijke verhalen verzinnen en bij hen rondvertellen, wat er werkelijk niemand is die daarop zit te wachten? Snap je? En dan had iemand die redelijk is, uiteindelijk moeten zeggen dat dat wel moet gebeurd zijn. Misschien weet je er wel geen wijs mee, weet je, ben niet zeker of dat je dat kan geloven, maar men gaat moeten toegeven dat dat de enige mogelijke verklaring is. Nu, ik weet allemaal al te goed dat dat niet de gebruikelijke wijs is om aan mensen over de Heer Jezus te staan, maar Johannes geeft ons wel die ruimte om eenvoudigweg vanuit de geschiedenis en hoe de dingen zijn over de Heer Jezus te praten. Want je doet dat zelf herhaaldelijk doorheen zijn evangelie. En ik heb persoonlijk al verschillende getuigenissen gehoord van mensen die echt daardoor tot de conclusie zijn gekomen en heel nuchter de beslissingen genomen om met Jezus in een hoop te staan en hem achterna te gaan. En ik vind dat persoonlijk zeer bemoedigend en uitnodigend dat het op die manier kan. Want ik ga eerlijk zijn, de hele idee dat je niet tot geloof kan komen zonder een speciale openbaring, een verlichte kennis, dat is volgens mij veel meer gnostisch dan christelijk. Hè? Sorry dat ik het moet zeggen. Het gaat uit van een andere kijk op de schepping in mensen, boven, beneden, hemels, aards, natuurlijk, bovennatuurlijk, waarvan dat ik stellig overtuigd ben dat dat compleet onbijbels is. Daarom word ik ook nerveus wanneer ik mensen hoor beweren dat de Bijbel, dat dat toch zo'n speciaal boek is, hé? Waarmee dat men eigenlijk wil zeggen dat de schrift niet onderworpen is aan de normale regels van de taal en de grammatica. En dat we er dingen mee kunnen bedoelen die helemaal niks met de geschiedenis of de tekst te maken hebben. Sorry. Of dat er een hogere soort kennis in verborgen zit. Heb je dat gehoord? Er zit een hogere soort kennis in verborgen, ja, die alleen maar voor wijzen en verlichte geesten kan opgediept worden. He. Ja, sorry, dat is puur heidense mensen. Dat is geen bijbelstandpunt. De fundamentele opdeling in de schrift is niet boven en onder en hemels en aards, maar de schepper en het geschapene. In den beginne schiep God. De schepper en het geschapene. En het is in de wereld van hoe ze God die hem geschapen heeft. En je hebt hier altijd het thuisvoordeel, het is in de wereld. Wanneer de Heer Jezus in de schepping komt en over het water loopt, dan is dat de doodnormaalste zaak van de wereld. He? Waarom? Omdat zijn schepping is en dat water gehoorzaamt hem en draagt hem. Dat is wel belangrijk om in dat perspectief te zien. He? Nu vervolgens zien we dat de Heer Jezus ontwijkt. En waarom verdwijnt de Heer Jezus hier eigenlijk ineens? Ja, soms vragen mensen hen er af of dat dan niet Jezus in nederigheid is, ja, die niet op zoek is naar zijn eigen eer. Nu, Johannes heeft er dus geen nadere verklaring voor, en je weet dat ik me daar graag bij houden. Want ja, geef toe, er zijn momenten dat de Heer Jezus niet wil dat zijn genezing veel aandacht trekken. En dat hij nadrukkelijk zegt, je moet dat stellen, en je moet er geen grote zaak van maken. Want wanneer dat wel gebeurt, met die genezing van die Melaatse man in Marcus Evangelie, had hij het wel gaan rond gaan vertellen, kan de Grees dat stad niet meer in, hè? En er zijn andere momenten, zoals bij het geval met de man met de verdorde hand, dat de Grees er wel degelijk een publieke zaak van maakt. Misschien wel de Grees niet dat die man hier in de problemen komt, want in hoofdstuk 9 wordt die blind geboren man die genezen is wel buiten de synagoge smeet, nee? Ze bonjour neemt dat buiten. En laten we ook niet vergeten, mensen, dat in Marcus' verhaal, de Heer Jezus na hoofdstuk 3, al niet langer niet meer welkom is in de synagoge in Galilea. En dan laat hij daar die oude wijnzakken die hem wel doden achter in hun synagoge. En had hij een andere plaats voor de mensen te onderwijzen. En zij die daar met hem meegaan, weten ondertussen ook wel hoe laat dat is. He. Maar waarom dat Jezus dat hier precies doet, moeten we ergens loslaten. Alleen kunnen we wel zeggen, mensen, dat de tekenen die Jezus doet sowieso geen doel op zichzelf zijn, maar de bedoeling hebben om verder te komen. Want er is iets groters aan de hand. Tekenen vertellen ons toch wie dat de Heer Jezus is. En dat zien we trouwens ook in Johannes hoofdstuk 6, het hoofdstuk die erop volgt, dat de mensen achter Jezus aangaan omwille van de tekenen die ze hebben gezien in de aanvang. Om te maar een keer bekijken. Nu, opnieuw vinden we hier ook mensen de twee grote thema's, genade en waarheid. Genade, ja, de Heer Jezus heeft die man onvoorwaardelijk genezen. Het is niet dat hij heel zijn situatie eerst nauwkeurig onderzocht had, zien dat hij voldoende berouw betoont, dat hij God bewust had dat hij een goed mens is, en dat hij nu waard is om genezen te worden. Hè? Ja, waarom zeg ik dat? Omdat dat soort dingen gebeurt bij die Griekse God van de genezing. Asclepius, en zijn staf, dat je ziet met die kronkelende slang, dat wordt als symbool gebruikt in de medische wereld. En Asclepius zult de mensen genezen die bewezen na goede mensen te zijn. Maar dat is niet wat je ziet gebeuren bij de Heer Jezus. De Heer Jezus geneest echter onachtzaam en naar willekeur. En ik zeg dat heel opzettelijk, omdat dat gewoon aanstootgevend is voor mensen die denken dat alleen zij die rechtvaardig zijn genezen mogen worden. Nu, Jezus treft die man hier opnieuw aan in de tempel. En waarom dat hij precies daar is, vertelt Johannes ons wederom niet. Hè? Maar nou wat dat gebruikelijk is, moet je toch verwachten, nu dat hij genezen is, dat hij daar gevonden wordt om zijn dankbaarheid te gaan betonen. En dat is wel heel interessant, hè? Want ondertussen weten wij wel wie deze man hier gevonden heeft. Want wat de Heer Jezus zegt tegen de man en wie geen bedrog is tegen Nathanael. Ga je zeggen wat je gaat zien, zegt de Geest in Nathanael. Engelen opstijgen en neerdalen op de mensenzoon. Weet je het nog? En wat kwam dat vandaan? De droom van Jacob. En wat zei Jacob toen dat hij dan wakker werd? God is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dit is het huis van God, Bethel. Weet je nou? Hoe ironisch, hè? Deze man is in de tempel en je realiseert zich niet dat hij al de ware tempel van God ontmoet hebt. Jezus, Gods tabernakel in de aanwezigheid op aarde, die hem hier nu gevonden heeft. Dat is toch wonderlijk? Ja, als je hem hebt, heb je de tempel niet meer nodig, hè? Jezus staat centraal, die is middelpunt geworden. Maar toen zien we dat de Heer dat toch wel een opmerkelijk woord voor hem heeft. Hé? Zonde niet meer. En dat is de waarheid, zeiden de volgt mensen. Dat is de volgorde waarin dat gebeurt. We stoppen niet met zondigen om Gods gunst te verdienen. Hé? Het is Gods goedgunstigheid die ons uitnodigt tot een leven, zodat we kunnen beginnen te stoppen met zondigen. Dat is de haven. Nu dat je dit bent tegengekomen en het leven hebt gevonden, maak nu een begin met het leven te leiden dat hiermee in overeenstemming is. Betekent dat nu dat wanneer een man een misstap begaat, dat de Heer Jezus zijn genezing ongedaan gemaakt? Ja, veel christen worstelen dan mee. Wat er dan iets overkomt of het gebeurt iets met ander, wat is vaak hun eerste reactie? Als verzekeren straffen van God, we. Ik heb verzekerd het wat verkeerd gedaan. Ik heb verzekerd niet genoeg gebeden, niet genoeg mijn Bijbel lezen. Dat is toch al zo? Wie dat meent, mensen, heeft niet alleen een betreurenswaardig godsbeeld, maar heeft ook nog niet begrepen dat precies om God. En het probleem is, ja, bluf dat eraan, sorry. Het probleem is dat we niet genoeg vertrouwd zijn met Israëls verhaal. Stokpaard nummer 7. Israëls theologie is hun geschiedenis. Herinnert u, toen dat Jahwe God Israël verloste, was dat niet omdat ze het recht hadden verdiend om uit Egypte te worden gebracht. God deed dat als een daad van genade. Ja? En daarna kwam de kwestie, nu dat je nieuw leven hebt gekregen, hoe moet dat er nu uitzien? Jahwe had Israël nieuw leven gegeven. Maar niet om een eigen autonome ding te gaan doen. Je kan geen volheid van leven kennen zonder een relatie met jouw God te zijn. En dat leven kan enkel vol zijn als het verder alleen nog om jouw wij draait en dat die relatie onderhouden blijft. En zo dienen we dat te begrijpen. Leven en nieuwheid van leven. Nu, natuurlijk voor Joodse mensen, als je genezen bent, dan is dat te betekenen dat je zonden verheven zijn. Wat je kon niet genezen, als dat niet gebeurd is. En dus zie je verzoend met Jahwe. Dus voor hen is zonde wat als scheiding maakt tussen jou en God. Zonde is niet voor hen, ik kan een regel overtreden. Zonde is voor hen, ik ben uitgesloten. Er wat korter, ik in voetbal. Uitgesloten zijn. Dat wil zonde betekenen. Als je het woord zonde hoort, moet je denken aan uitsluiting. Daar gaat het over. Maar het probleem is, mensen, dat we er veel te veel opgegroeid zijn met die 10 geboden. En we denken dat zonde het overtreden van een van die regels is. En daar gaat het niet om. Wat het echt om gaat, is dat je niet langer een relatie met God hebt. Dat is het probleem. Denk aan de ballingschap. Waarom is Israël in ballingschap gegaan? Waarom? En ja, wij zijn uit het land gestuurd, omdat ze gezondigd hadden, uitgesloten zijn. Dat wil zonde betekenen. Vandaar mensen, wanneer de terugkeer uit de ballingschap aangekondigd wordt in Jesaja, dan kondigt de profeet aan dat Jeruzalem verheving van haar ongerechtigheid gekregen heeft. Kijk maar een keer Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar ongerechtigheid is vergeven, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van Jahwe heeft ontvangen. En daardoor kunnen ze nu terugkeren in Gods aanwezigheid te Jeruzalem verblijven. Het gaat om verzoening, mensen. Het is relationeel. Zonde is uitsluiting. En je kunt niet genezen worden en het leven van God ervaren als je niet met God verzoend bent. Denk eens aan de genezing van de verlamde Marcus, weet je dat door dat dak gelaten wordt? Wat zijn de woorden die de Heer is dat de man spreekt? Kind, uw zonden zijn verheven. Wat er staat, worden is de verkeerde vertaling. Hè? Kind, uw zonden zijn verheven. En wat is bewijs dat de Heer Jezus bij machte is om zijn zonden te verheven? Wat zegt hij dan? Sta op en wandel. Dus, snap je mensen, zonde is uitsluiting. Hoe zonde verheven is, kun je weer in Gods tegenwoordigheid komen. Want je zit al verzoend met God. Dat is heel het punt. Ja? Dus, geloof dat Jezus hier in Johannes vanuit die context hier het volgende bedoelt. Wanneer dat je zegt, zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, zegt de Heer Jezus als het ware, je deelt nu in die nieuwe schepping, dat nieuwe Exodus leven na 38 jaar. Je bent door dat leven aangeraakt en begin nu in het licht van die ervaring te leven. Je bent uit die situatie gekomen, leef nu in de nieuwheid van dat leven dat God je gegeven hebt. Snap je? Maar ik geloof dat dat evengoed een belofte als een gebod is. Persoonlijk begrijp ik dat als een marsbevel met een belofte. Ik ga je zeggen waarom. Eens dat we bij Johannes 14 aankomen, zegt de Heer Jezus daar, in mijn telosvertaling dat ik gebruik staat er, als u mij lief hebt, bewaar mijn geboden. Maar kan u nu al zeggen, mensen, dat de werkwoordsvorm niet de gebiedende wijze is, zoals in de telosvertaling, sorry, maar in de toekomstige tijd. En om die reden had voor mij om een belofte. Als u mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren, snap je? Een belofte. Dat is de haven trouwens, meest. Dat is wat dat zijn leven in ons doet. Ja, misschien zijn jullie zo, zo is dat toch met die overige woorden, opdat u niet iets ergers overkomt. Ja, dat klinkt niet echt als aardige Jezus zacht en meld, hé? Maar dat is drie gaande. Is dat een dreigement? Het is niet zozeer een dreigement, maar wel een natuurlijke verklaring aangaande wat de uitkomst zal zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus ermee? Wel, als je even vooruit kijkt, wat dat naartoe gaat in dat hoofdstuk hier, dan gaat het al heel snel van breken van de Sabbat naar eeuwig leven. En dan komt het al heel snel hierop neer, of dat je eeuwig leven hebt of niet, is afhankelijk van hoe dat je relatie met de Heer Jezus is. Kijk, als God in het leven van mensen buitengewone dingen doet, is het vrij ernstig om je daarvan af te keren. De zonde wat de Heer Jezus hiermee begaan is, houdt om de vraag of dat die man nu blijvend zijn vertrouwen gaat stellen op hem. Dus, wanneer de Heer Jezus zegt, opdat u niet iets ergers overkomt, dan worden we eigenlijk erop voorbereid, mensen, dat er veel meer aan de hand is dan men zich bewust is. Dat gaat hier wel om hem die alleen eeuwig leven kan geven, hè? En de gevolgen van het niet leven in hem zijn vele malen ernstiger dan verlamd zijn. Ik geloof niet dat de Heer zegt, pas op, want in plaats ga je daarvan melaats worden? Nee, dat geloof ik niet. Dat is niet wat de context hier aangeeft, die mensen. We zoeken toch Johannes te volgen in zijn bedoeling hier. En als die onze gids is, dan is het volgende waar we naartoe gaan, eeuwig leven. En dan gaat het leiden uiteindelijk tot het eindtijdoordeel. Ja, en dat is wat ergst, maar dat iemand kan overkomen. En laat me dat ik er illustreer met een voorbeeld. Het doemscenario dat de Heer voor waarschuwt, dat is precies wat het om gaat in de brief aan de Hebreeën. En wat is de kwestie in de brief aan de Hebreeën? Er zijn de Joodse christenen die ernstig vervolgd worden. En ze dreigen terug te keren naar het judaïsme. Maar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, er is niks meer om naar terug te keren nu dat Jezus gekomen is. Je is de vervulling van Israëls beloftes, de voleinding van de hoop van Israëls geschriften, wat ze naar vooruit wezen, maar niet kon geven. Dus hoe nu Jezus gaat terug toekeren, ja, hij heeft toch geen enkele hoop meer op eeuwig leven? Er zijn maar twee keuzes, hé? Leven of dood. En dus wil je nu toch niet blijven leven in een situatie dat je uitgesloten bent van God En de Heer Jezus, want iets ergers is de eeuwige dood, hè? Snap je het punt? De Hebreeënbrief is daar ideale illustratie van. Ze dringen dan weer een keer naar het Judaïsme. Ze zijn het gewoon veel te zwaar. Ze zien het niet meer zitten. En maar weer naar die Joden zijn ze. Maar ze zeggen, wat ga je weer een keer? Er is dan niet meer. Nu dat Jezus er is, is dat niks meer. Hè? Dat je van Jezus afkeert. Wat ga je het eeuwige leven gaan halen? Kan je niet meer leven? Nee, geen relatie met hem. Hè? Snap je, dat is heel het punt hier. Dus dat is wat Jezus wil opwijzen. Die man uit het leven ervaren. Houdt u nu in het licht van dat leven. Bluffen op de Heer Jezus vertrouwen. Bluffen ze hoop staan. Dat is de hamvraag hier. Het zijn altijd de twee wegen. Maar om uiteindelijk leven te ontvangen, het eeuwige leven binnen te gaan, hoe dat je het ook noemt, ga je wel in relatie met de Heer Jezus moeten bluffen, nee. Als je een afwend van die relatie, ja, sorry, je gaat leven in jezelf, hè. Dus dat is wel heel belangrijk om dat te zien. Want waarom wijs ik daarop? Kijk wat er nu gebeurt. De man gaat de Joden opzoeken en meedelen wie hem genezen heeft. Wat moeten we daar nu mee? Gaat hij daar een getuigenis geven? Of doet hij iets anders? Ja, hij heeft toch al een gesprek met hen gehad en ze waren niet echt onder de indruk, hè? Waarom gaat hij terug om hen te vertellen dat Jezus was? Terwijl dat hij weet dat ze daar niet echt blij mee waren. Opnieuw vertelt Johannes hoe ze dat niet. En dat is een van de bijzondere dingen bij Johannes. Je laat herhaaldelijk dergelijke zaken vallen. En je blijft er binnen automatisch bij stilstaan en erover nadenken. En dat begint dan ook op jou in te werken. Je weet wat Jezus net gezegd heeft. En de man heeft hier al meteen de indruk dat hij schijnbaar meer bezorgd is om zijn relatie met de leiders dan met hem die hem leven heeft gebracht. De Jezus woorden in de tempel niet in goede aarde gevallen, hè? Het is best mogelijk dat die man hier een zeker verraad pleegt. En mag ik u zeggen, mensen, dat dat eigenlijk geen verrassing zou zijn en dat dat niet zo ongewoon is als dat wij denken. Want wij zijn geneigd te denken dat iedereen die in de begintijd van de kerk tot geloof kwam aan christen werd, ook altijd christen bleef. Nee, vriend, dat deden ze niet. Zelfs al kwam de geest over hen en loofden ze Heer in taal, en worden ze getuigen van de machtige daden in hun midden. Deden het niet. En de Heer Jezus waarschuwt toch herhaaldelijk voor die mensen, denk ik aan de moeder van alle gelijkenissen. Ken je de moeder van alle gelijkenissen? Ja, hè? De gelijkenis van de vier bodems. Niet van de zaaier, hè? Het gaat niet over de zaaier, het gaat over vier bodems. Ja? Er zijn mensen die het woord terstond met vreugde aannemen, zegt de Heer Jezus. Maar wel oppervlakkig zijn, nee, zijn gewortels. En wanneer dat de druk op hen toeneemt, hakken ze af. Je hebt verhaaldelijk van die waarschuwing. Wie de hand aan de ploeg slaat, kijk niet achterom, zegt de Heer Jezus. En ik heb u net gewezen op de Hebreeënbrief, daar ook. Eens dat je geproefd hebt van het hemelse, loop je er niet van weg. Ja, omdat mensen dat kunnen en ook doen. En het is best mogelijk dat dat hier met die man al aan de hand is. Probeer maar enkel een basis te geven, volgens wat we weten uit de geschriften. Want nogmaals, Johannes vertelt het ons niet. Het is dubbelzinnig, je laat het open en de vraag komt naar ons toe, de lezers. En wat ga je er hiermee doen? Dat is de bedoeling. Wat sta je voor? En mogelijk spreekt het ook tot Israël in het algemeen. Als God in de Heer Jezus komt en al die verbazingwekkende dingen doet, en je keert dat terug toe, dan heeft dat heel ernstige gevolgen, hè, mensen? En dat zie je ook in de evangeliën. Uw huis worden uw woest gelaten, zegt de Heer Jezus. En dan kondigt hij die verschrikkelijke verwoesting van Jeruzalem en de tempel aan, hè? Als je Gods verbazingwekkende aanwezigheid ervaren hebt, dan is dat geen vrijblijvende zaak. Je kunt daar niet zomaar van weglopen alsof er niks gebeurd is. Dan moet je ernstig mee omgaan. Dat plaatst je voor een keuze die je moet maken. Of dat je nu wel of niet. Dus zie mensen hoe ernstig dat is. Dus de Joden houden de Sabbat op een manier die ontkent waar het echt om gaat. En het is niet dat die man, als hij dat bed op zijn schouder neemt en door de stad wandelt, dat hij lichtzinnig handelt. Nee, er is iets machtigs gebeurd. God heeft hem genezen. En op Sabbat moet hij dat vieren. Dat rustbed op zijn schouder neemt, dat was symbool van zijn 38-jarige slavernij. Waarvan dat hij nu bevrijd was. En de Sabbat herdacht toch ook de bevrijding uit de slavernij van Egypte, zeker? Snap je? En in plaats van dat de Joden daar naar kijken en zeggen, kijk, dat is pas wat Jahweh God echt wil, denken ze meteen aan regels. Nou, ze kennen God en ze weten hoe dat hij werkt. En daarnaar handelen ze ook. Ja, we hebben ondertussen nog gehad over het verhaal van Nicodemus en denk ik toch al enig besef gekregen van hoe gevaarlijk dat soort kennis uiteindelijk kan zijn. En wat is een argument om Jezus te weerstaan? Je breekt de Sabbat door de man te genezen op Sabbat, betoont hij een zekere autoriteit te bezitten, waardoor dat hij zichzelf aan God gelijk maakt in hun ogen. Dus het gaat hier mensen om een dubbele beschuldiging. Je laat de bindende wet van de Sabbat los en claimt gelijkheid met God. En wat bedoelen zij precies met zichzelf aan God gelijk maken? Wat bedoelen zij dan mee? Want in zekere opzicht is Jezus gelijk aan God, maar niet op de wijze dat zij dat begrepen. Vandaar dat de Heer Jezus dat hier uitgebreid wat nader toelichten. Want wat verstaan zij daaronder? Kort samengevat, autonome onafhankelijkheid. In hun ogen eist de Heer Jezus voor zichzelf dezelfde autoriteit op. En daarom denkt hij dat hij zijn eigen ding kan doen tegenover wat God van hem vraagt. Zo kijken ze erna. Dat is wellicht niet meteen wat wij ons voorstellen wanneer we denken aan gelijkheid. Maar iets wat bijvoorbeeld in de buurt komt, is wanneer we het hebben over gelijke mensenrechten. Wat bedoelen we daarmee? Dat ik het recht heb om mijn ding te doen, net zoals dat jij het recht hebt om jouw ding te doen. Wat dan natuurlijk erg individualistisch is, maar dat is helemaal niet wat hier aan de hand is. En dat is het punt dat de Heer Jezus gaat maken. En ik wil nog Jezus' argumentatie kort samenvatten. Maar eigenlijk ga ik hier afsluiten. De uiteenzetting van die argumentatie die daar volgt is een hele boterham. En dat is voor de volgende keer. Ja, u weet dat ik altijd aan klantenbinding doe, hè? Ondertussen. Nu, als eerste, gelijkheid met God betekent niet onafhankelijkheid. Jezus gedraagt zich niet alsof dat hij een onafhankelijke God is die zijn eigen ding doet, hè? Wat dat Jezus doet, getuigt niet van autonome onafhankelijkheid. Wat dat Jezus doet, getuigt van een afhankelijke eenheid. Geen autonome onafhankelijkheid, wat als ze zitten denken, maar een afhankelijke eenheid. Want hij is één met de Vader en hij is afhankelijk van de Vader. En ten tweede, je is inderdaad gelijk aan God, maar alleen omdat hij doet wat God doet. Ik doe alleen wat dat ik de Vader zie doen. Jezus claimt alleen gelijkheid in het feit dat hij dezelfde werken doet als de Vader. Gelijkheid in de acties die hij onderneemt. Het is geen onafhankelijke gelijkheid. Het is afhankelijke eenheid. Ik kan niks doen tenzij de Vader het doet, zegt de Heer Jezus. Ja? Afhankelijke eenheid. Dus, de Heer Jezus getuigt hier van een prachtige integratie van iemand die het leven van God leeft. En natuurlijk kan Jezus dat doen omdat hij in feite God onder ons is. En omdat hij dat doet, geneest hij op de Sabbat. En daarom is hij ook degene die leven in zichzelf geeft. En leven zal geven op de laatste dag aan hen die in hem geloven. Vandaar de nauwe band tussen de Sabbat en het eeuwig leven. Dus de volgende keer wil ik dat volledig uitwerken. Maar ik hoop dat je dat meeneemt. Gelijkheid met God betekent niet onafhankelijkheid. Het is afhankelijke eenheid die je ziet bij de Heer Jezus. Je is één met de Vader, je doet dezelfde werken als de Vader. Het is een afhankelijke eenheid tussen de Vader en de Zoon. Je hebt misschien nog nooit de Zoon horen uitleggen, daarom is het zo belangrijk en wil ik nog heel veel tijd aan besteden, dat je dat ziet. Want Johannes boert nogal serieus door. Je zet puntjes, uiteindelijk in school, je moet de puntjes zelf met elkaar verbinden. Hè? Dat is Johannes. Maar zij denken dat de Heer Jezus hem gelijk maakt aan God, hoe ze God zit in de hemel en doet al wat hem behaagt, en dat Jezus ook al doet wat hij behaagt. Zonder rekening te houden met wat God verlangt van mensen. Snap je? Dat is voor hen er. Lekker dat we weer gelijke mensen rechten. Nee, hij doet wat hij wil en ik doe wat ik wil. Elk autonoom zinnen. Zo zien ze naar de Heer Jezus. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik ben afhankelijk. Ik ben in eenheid met de Vader. Wat ik de Vader zie doen, dat doe ik ook. Dus inderdaad, hij is gelijk aan God, maar enkel in wat dat hij doet. En dat is het punt, juste. Wat doet hij? Alleen het ding die God maar kan doen, niet? Snap je? Dat is belangrijk voor dat goed te zien, mensen. Kun je daar een beetje in volgen, of was het te snel, of te veel, of moet zeggen, niet? Maar ik denk dat al weer meer dan genoeg is.